Oké. Een klein beetje zo, anders kan ik Talita niet zien. Ja. Talita zit heel zo mooi achter zuster Helene. Oké, we gaan vandaag weer verder met wat geloven wij. Nou, we hebben natuurlijk een aantal dingen gezien. Ik weet niet of jullie nog weten waarover. We hebben het over de Bijbel gehad, we hebben het over God gehad, we hebben het over de Heer Jezus gehad, we hebben het over de Heilige Geest gehad. Hè? Wat zeg je? De menselijke natuur, ja, oké. En nog een?
Wat is de gemeente?
Ja, was de gemeente, was vorige keer volgens mij. Ja. En goed, al die dingen die weet je nu, ja. Dus dan moet je weten. Dat is, je moet weten wat geloof jij. En dat allemaal kunnen wij terugvinden in de Bijbel. En dan komt het erop aan, oké, nu alles wetende, dan is het de bedoeling dat je er ook wat mee gaat doen. Dat noemt de Bijbel de wandel. En wat is wandelen? Zie je, Talita, wat is wandelen?
Dat je gaat lopen.
Je gaat lopen, ja. Dat is ook zo. Dus, en lopen, dat betekent, ja, je loopt heen en weer. Je loopt je huis in, je loopt je huis uit. Je gaat naar school toe, je gaat naar je werk toe. Wandelen. Gewoon. Dus dat is je dagelijkse leven. Dus als je even met mij mee naar Efeze 4 vers 1 wil gaan... Want de Bijbel spreekt ook over wandelen. En in hoofdstuk 4, Efeze 4 vers 1, spreekt hij over... Paulus heeft dan een aantal dingen. We zijn nu ook toevallig bezig in Efeze 4. Dus we hebben het vorige keer eigenlijk ook tijdig de preek ook over gehad. Over Efeze 4. Dat in het eerste hoofdstuk heeft Paulus dus allemaal dingen geleerd aan de mensen... Dingen die ze moeten weten. En dan zegt hij op een gegeven moment. Oké, nu heb ik jullie alles verteld. Nu bid ik u dan. Dat betekent ik verzoek jullie. Er wat ook mee te gaan doen. Je moet ermee gaan wandelen. Dat betekent in je dagelijkse leven. Gaan toepassen. Dus dan zegt hij. Zo bid ik u dan. Ik de gevangene in de Heere. Dat gij wandelt waardiglijk de roeping. Met welke gij geroepen zijt. Dus dat betekent. Je gaat het in. Praktijk brengen. Je dagelijkse leven. Dus je hebt dingen op school, je maakt dingen mee. En dan de beslissingen die je neemt. Dat moet je doen op basis van wat jij geleerd hebt in Gods woord. God heeft niet je hele leven geprogrammeerd in een boekje. En in die situatie moet je zo handelen, in die situatie moet je zo handelen. Hij heeft ons zijn woord gegeven, de leidraad. En je weet nu een heleboel dingen. En als je het niet meer weet, dan ga je gewoon lezen in de Bijbel... Hoe God daarover denkt. Dus we maken onderscheid dus van wat je dingen die je weet. En de dingen die je gaat doen met hetgene wat je weet. Dus je zit op school, je leert dingen. En het is de bedoeling dat je met die kennis wat gaat doen. Nou, en zo in het geestelijk leven, het geloof, gaan we dat ook doen. Nou, dat zegt Paulus hier. Wandelen, waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. Nou, wat wil God als je tot geloof bent gekomen? Wat zeggen de mensen dan? Wat denk je? Goede dingen doen en niet meer zondigen, ja? Toch staat hier iets anders. Namelijk dat gij wandelt waardiglijk de roeping. Dus je hebt nu een heleboel dingen geleerd. Je weet bijvoorbeeld, wat ben je in Gods ogen? Nee, je bent geen zondaar, jij bent gered. Dus in Gods ogen ben je geen zondaar meer. Nee, ik snap wel dat je dat zegt. Dat waren wij. Wij praten nu in de verleden tijd. Wij waren zondaar. En dan kom je precies op het punt... Ja, zondigen wij nog, wij waren toch zondaars en nu zijn wij heilig. In Gods ogen ben ik heilig. Kan een heilige dan nog zondigen of laat hij daarmee zien eigenlijk dat hij eigenlijk geen gelovig is? Nou, je weet nu, ik ben een heilige en God zegt, omdat je heilig bent, hè, ik heb jou heilig verklaard, omdat je Christus hebt aangenomen, is het toch ook normaal dat je als een heilige gaat wandelen? Iemand die een zondaar is, is heel normaal dat hij zondigt. Ja, dat hoort bij hem. Iemand die een dief is, wat doet een dief? Hij steelt. Waarom? Omdat hij een dief is. Ja? Dus dat hoort bij die dief. Het is niet goed. Nou, zoals een heilige, wij zijn heilig. Dus het is ook normaal dat je dan ook als een heilige gaat wandelen. Nou, dat is wat God hier eigenlijk zegt tegen ons. Ja? Ga wandelen waardiglijk de roeping. Ja, dat betekent dat je... Laat zien, hey, dat hoort bij mij. Het is heel normaal. Het is heel normaal dat ik dingen doe die... dat ik hier dingen niet doe. Bijvoorbeeld dat ik niet zondig. Maar goed, we zondigen wel. Want als je de... Iemand kan heel goed leven, ook wij. Maar toch van binnen, dat zei de Heer Jezus ook al. Jullie kunnen allemaal wel zeggen, ik heb geen overspel gepleegd. Maar in je gedachten, hoeveel vrouwen heb je al niet begeerd bijvoorbeeld? Dus het zit hier. Nou, dan weten we allemaal, ik ben wel heilig. Maar toch, mijn gedachten, ja, die gaan ook zomaar. En dan heb ik ook al gezondigd. Ja, dat is nog steeds het geval. Zie je, dus dat gebeurt. Maar goed, hoe God wil... Ik moet eventjes... Ik heb pas over een maand een bril. we gaan naar Romeinen 6 vers 4. Dus je moet weten... Ik sta in dit leven. En ik loop... Kijk, wij zitten hier bij elkaar met allemaal gelovige mensen. Nou, dan is het wat makkelijker. Maar zo meteen ben je buiten, ben je op school of je bent op je werk en waar dan ook... Maar dan is het toch wel anders, want dan lopen we natuurlijk toch tussen de mensen die vijandig zijn ten opzichte van de Bijbel. Dus dan is het toch anders. Nou, dan moet je eerst weten, hoe ziet God mij? Nou ja, goed, je zei het net al, zonde. Ja, dat zeggen wij automatisch, maar ja, waar God ziet ons dus als een heilige, wij moeten weten, wie ben ik? Nou, ik ben voor God, ben ik levend, maar dood voor de zonde. Dus als je in Romeinen 6 vers 4 kijkt, dan zie je staan... Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, zo alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Zie je het? Dus je bent, toen je de Heer Jezus hebt aangenomen, ben je met Christus, want Christus is aan het kruis gestorven, je bent dus met hem gestorven, je bent met hem begraven en je bent met hem opgestaan. Nou, is dat letterlijk gebeurd voor jou? Nee, ik bedoel, je bent geboren en je bent nog nooit een graf ingegaan. Je bent ook niet echt gestorven en je bent ook niet opgestaan. Je bent nog steeds hetzelfde als voordat je tot geloof kwam. Ja? Maar toen je tot geloof kwam, heb je de Heer Jezus aangenomen die voor jou aan het kruis gestorven is. En God ziet jou dus, je bent met hem één geworden. Nou, de Heer Jezus is gestorven, waarom? Voor de zonde. Voor jouw zonde, voor mijn zonde. Had hij zonde gedaan? Nee, hij was zonder zonde. Hij was heilig. En God heeft hem op dat moment zonde gemaakt. Ja? Hij was wit, zeg maar. Je hebt zo'n wit blaadje. Wit blaadje. En zo hing hij aan het kruis. Zo ging hij naar het kruis. En toen kwamen de 3 uren, weet je wel, dat er duisternis kwam op het land. En de Heere, die zei toen, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Maar wat gebeurde op dat moment? Toen werd het blaadje zeg maar zwart. Toen werd de Heer Jezus tot zonde gemaakt. Toen onderging hij de toorn van God. En toen stierf hij. En hoe is hij opgestaan? Zwart of wit? Wit. Zonder zonde. Want hij had niks gedaan. Hij heeft mijn zonde op zich genomen. Dus hij is opgestaan uit de dood. Zonder zonde. En nu leeft hij voor eeuwig. En God ziet dus jou ook nu. Wij waren zwart. Ik heb nu een wit blaadje, maar het hoort eigenlijk, nou zeg maar, dit is zwart. En we hebben de Heer Jezus aangenomen en nu ben ik wit. Alleen het punt is, vaak denken de mensen als ze gaan zondigen, dat het witte blaadje, dat wordt weer zwart. Ja? Dan zijn ze weer die zondaar. Nee, wij moeten gaan denken zoals God denkt. Nee, zoals de Heer Jezus. Waar is de Heer Jezus nu? Ja, met of zonder zonde? Zonder zonde, natuurlijk. Nou, zo ziet God Christus, ziet hij mij ook zonder zonde in hem. En zolang de Heer Jezus zonder zonde is, en dat is hij altijd, en zolang hij blijft leven, en dat blijft hij ook altijd, zijn wij ook eeuwig, hebben we ook eeuwig leven, en zijn wij ook voor altijd en eeuwig zonder zonde. Dus dat moet je weten. En dat is zo, en je ziet ook aan het eind van het vers staan, dat wij zijn met hem gestorven opgestaan, als ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Zie je het? Dat we in nieuwheid des levens wandelen. Je bent een nieuw mens geworden, een nieuw schepsel. Je hebt een nieuw leven in jou. Namelijk het leven van de Heer Jezus. Dus als je even verder kijkt in vers 11. Alzo, ook gij lieden, zie het? Houd het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dus wat staat hier? Je moet je elke keer als er wat gebeurt of als je zonde, moet je begrijpen, moet je zeggen, wacht eventjes. Ik zei net automatisch, ik ben een zondaar. Nee, ik ben voor God levend en voor die zonde ben ik dood. Dus als ik in de spiegel kijk, wat zie ik dan staan? Wat zeg je dan? Een nieuw schepsel. Niet die zondaar. Zondig ik daarmee nooit? Nee, dat is niet waar, natuurlijk. Neem alleen maar, al zou je nooit zondigen, dingen doen, hè? Maar kijk naar binnen. Dan weet je dat je dat nog steeds doet. Ja? Hoogmoed is de eerste zonde. Nou, hoogmoed, ja, ik bedoel, dat zit niet in je handen. Dat zit hier. Ja? Dat is de eerste zonde. En toch, dat is voor God allemaal, daar kijkt hij niet meer naar. Nee, je bent nu, voor de zonde ben je echt dood. Nou, dat is wie je bent. Dus dan moet je goed begrijpen, dat is je positie. Daar kan niemand je afnemen. En dan zegt hij vers 12, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden, hetzelfde lichaam ziet. Dus nu weet je dat, ik ben dood, ik ben levend in Christus, maar wandelt, hoe moeten we ook weer wandelen? Waardiglijk de Heer, ja? Je bent een heilige, leef dan ook als een heilige. Dus nu weet je wie je bent. Ik ben levend voor God, voor de zonde ben ik dood, hij ziet mij in Christus. Ik ben levend, volmaakt. Laat nu daarom ook die zonde niet heersen in mijn lichaam. En dan zegt hij het heel precies, want waar zit de zonde? In jullie lichaam. Dat is het lichaam van de zonde. En dat wil nog steeds zondigen. Met andere woorden, een gelovige is gewoon nog steeds iemand die kan zondigen. Dus daarom moeten we ook niet hoogmoedig zijn, want tussen jou en tussen de ongelovigen zit helemaal geen verschil. Helemaal niet. Je bent helemaal niet beter. Je bent ook niet minder. We zijn allemaal hetzelfde. Alleen het enige verschil is tussen hem en jou, dat jij Gods geest hebt. En dat jij daardoor bent gered van het eeuwige vuur. Dat is het enige verschil. Want God houdt ook van die mensen buiten die niet gered zijn. Hoe weet ik dat nou? Daar heeft hij zijn leven voor gegeven. Hij heeft zijn leven ook voor mij gegeven, maar voor alle mensen gegeven. Dus hij houdt voor mij net zoveel van de buurman als voor mij. Er zit helemaal geen verschil. Alleen als de buurman volhardt in het ontkennen van God als de schepper en zijn zoon Jezus Christus als de verlosser, dan zal hij ook in zijn zonde sterven. Ja, en dan valt hij onder de, komt hij voor de witte troon en dan zal hij door God geoordeeld worden. En dan is het te laat. Ik bedoel, als jij het aanbod afwijst en het niet accepteert, dan is de consequentie, dan blijft de toorn God op jou. Dus, maar dat is dus het verschil. En wij gaan naar de hemel en degene die dat niet wil, ja, die gaat naar de hel. Oké, dus ga eens met mij mee naar Efeze 4 vers 17. Efeze 4 vers 17. We zitten weer in Efeze 4. Nou, hij begon in hoofdstuk 1 met wandelt waardiglijk de roeping waarmee je geroepen bent. Dus ga wandelen als een heilige, als iemand die verlost is van zijn zonde. Iemand die verlost is van zijn zonde, hè? We hebben net gezien, ik ben verlost van al mijn zonden. Dan is het toch een beetje vreemd dat je dan in zonde gaat leven. Want daar is Christus uit voor zo. Het is niet de bedoeling. En daarom zegt hij in vers 17, ik zeg dan dit en betuig het in de Heere dat gij, wat staat daar? Niet meer wandelt. Gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Dus Paulus roept ons op om niet meer te wandelen. Wat zegt dat eigenlijk als je dat leest? Niet meer wandelen. Dat betekent, dat zegt hij tegen die mensen in Efeze. Nou, je moet nagaan. Je komt in een plaats, er is nog nooit een evangelie gepredikt. Misschien dat er nog volken zijn ergens, dat je in de bossen komt, of weet ik, een plaats waar nog nooit iets met de Bijbel. Nou, dan zie je die mensen leven hun eigen leven. Nou, dat was hier wel eens op de televisie. Je hebt ook zo'n programma gehad dat ze bij zo'n stam ergens in. Nou, heb je gezien wat daar allemaal gebeurde? Dat is dus de ijdelheid van het gemoed, hè? Zonder God. En dan gaan ze, dat zit hun denken, zit volledig is donker en verduisterd. Dat wil zeggen geestelijk helemaal donker. Er zit geen licht van het woord in. Dan kom je daar en die mensen komen het dan toch geloven. Stel je voor, ze gaan daar niet voor zo'n programma, maar ze gaan daar het evangelie brengen. Dan verandert er wat in die mensen, ja? Gods geest komt in hun wonen. Maar dan ben je niet gelijk opeens, is je hele levenswijze weg. Als je altijd in een hoerij geleefd hebt, dat is niet in één seconde. En daarom zegt Paulus dat je niet meer wandelt. Hij roept er nu op, hij heeft ze eerst geleerd, je ziet het. En wat wil de religie meestal? Ze brengen het, ze komen er. En die zeggen gelijk van, nou je moet dat en dat en dat gaan doen. Nee, Paulus zegt nee, hij gaat ze eerst leren. En nu met die kennis, nu weet je genoeg. Nu heb je de kennis, Gods geest. En nu ga je niet meer wandelen. Nu kan je het ook. Dus je moet het gaan afleggen. Niet meer wandelen. Maar dat zegt dus in feite dat de mensen kunnen ook in die zonde blijven. Want we hebben het over onze wandel. En dat is dus een keus die je maakt. Je kiest, wil ik voor de Heer leven of niet? Is de Bijbel mijn leidraad? Of ben ik alleen maar bezig met MSN of met internet of met telefoontjes en laat mijn leven helemaal daardoor regeren? Weet je waar je gedachten zitten dan? Het zit hier, hè? Je gedachten zitten waar? Daar, achter die deurtjes daar. Ja? Of bij je telefoon in je zak. Toch? Dat is ook logisch. Ja, we hebben dat allemaal. Het is ook niet erg dat je het hebt. Alleen gaat het ons regeren. Dat is ook onze wandel. Het heeft met je doen en laten in je leven te maken. Waar ben ik, zo'n reclame, waar ben ik nou mee bezig? Dus Paulus roept hen op, niet meer wandelen als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid hun gemoed. En wat is ijdel? Dat is leeg. En dat zie je. Ik denk, ik heb het ook wel eens met Paulus over je leventje. En dan denk je, ja, de toekomst, je bent nou 50 en... En ik zie nou ook mijn schoonouders, die wonen nou in een appartement. En andere mensen wonen ook in een appartement. En dan zit je je voor te stellen van, ja, wat zou je dan gaan doen allemaal? Ja, voor mij is het geen punt. Ik blijf gewoon doorwerken. En ik heb altijd het werk van de Heren. Dus dat is wat je leven bezighoudt. Maar iemand dat niet heeft, dan denk je, ja, je staat op, je bent, je gaat eten. En ja, dan... Ja, ik bedoel, een beetje dit doen, een beetje dat doen, een beetje lezen, een beetje... Ze zeggen als de tijd doden. Nou, dat is voor mij allemaal vreemd, want de tijd doden... Maar dat is typisch iets met ijdelheid van het gemoed. Ja? Er is niks in het gemoed. Dus wat men doet, het is allemaal ijdel. Ja, het is leeg. Het is eigenlijk uitzitten, je tijd een beetje vermaken en eigenlijk wachten tot je doodgaat. Oké, we gaan even verder naar 1 Korinthe 6. 1 Korinthe 6. Even over dat zondige. Het moet duidelijk zijn. Kijk, God wil niet dat jij zondigt. Natuurlijk wil hij dat niet. En er zijn die zeggen, ach, nou ja, ik heb toch vergeving. En mijn zonden zijn toch voor altijd vergeven. Dat is de oude mens. Nou ja, oké, daar ben ik niet meer verantwoordelijk voor. Dood is dood. En met andere woorden... Die gaan alsnog van de zonde genieten. Ja? En gebruiken dat als excuus om hun zondige leefje mee door te gaan. Talita, dat moet je even zeggen doen. Ja? Niet naar die telefoon kijken. Even in je zak doen. We kunnen daar niet mee spelen. Dus, even kijken. Dus nou, dan zie je in hoofdstuk 6, zegt Paulus, wat er in die gemeente gebeurt in de Korinthe. Durft iemand van ulieden die een zaak heeft tegen een ander ter rechte te gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld, zijt gij onwaardig de minste gerechtszaken? En dan zegt hij vers 5, ik zeg u dit tot schaamte, is dan alzo onder u geen die wijs is, ook niet één die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders, maar de ene broeder gaat met de andere broeder terecht, en dat voor de ongelovigen. Dus kon je nagaan, we zitten hier bij elkaar, en met Ruud heb ik een rechtszaak. Kan je dat geloven? Het is toch niet voorstellen dat wij voor een ongelovige rechter in de rechtbank een zaak hebben. En dan wel in de gemeente bij elkaar komen. Dat is een zonde. Ja? Dat kan niet. Dus Paulus, maar zie je, het gebeurt. Het gebeurt in de gemeente van Korinthe. En Paulus zegt, dat moet niet zo zijn. Maar onze positie zegt in vers 11, dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest onze Gods. Dus hij noemt ze broeders. Het gaat me even duidelijk dat je ziet van, hey, God wil het niet, maar dat een gelovige eigenlijk net zo erge dingen nog kan doen als een ongelovige. Ja? Hij kan net zo zondigen als een ongelovige. En toch, onze positie staat vast. Want hij zegt in vers 11, dit waart gij, ziet. Gij zijt afgewassen, dat is wie je bent afgewassen, je bent geheiligd, je bent gerechtvaardigd. En hij noemt ze ook nog steeds broeders. Maar nogmaals, dat is niet de wandel die God wil. Is dat waardiglijk wandelen? Nee, dat is niet waardiglijk wandelen. Dat is niet wat God wil. Wanneer stopt het dan? Wanneer zijn we nou eindelijk af van dat zondige? Kijk, dit is heel extreem. Maar wij hebben de genade, de boodschap van genade, waardoor wij bekrachtigd worden. Waardoor wij de zonde niet meer gaan dienen. Maar het hangt allemaal van u af. Maar het stopt, wanneer stopt het? Zodra wij... Ja, precies als je ons onthalen. Bij mij in 8 zegt hij dat wij het nieuwe lichaam ontvangen. En waarom ontvangen wij een nieuw lichaam? Omdat het is het lichaam der zonde, zoals de Bijbel dat noemt. En daardoor zondigen wij nog steeds. Alleen het gaat erom... Gaat de zonde ons overheersen? Want de zonde uit uw leven bannen, dat gebeurt niet. Dat gebeurt echt niet, dat gaat niet lukken. Al zou het in uw doen en laten misschien wel lukken, dan nog van binnen, als u in mijn gedachten kon kijken, dan zou u zeggen, nou Jan, met jou wil ik eventjes voorlopig niks meer te maken. Maar let op, als ik in uw gedachten zou kunnen kijken, het zou precies hetzelfde zijn. Ja. Dus die zondige natuur, die heb je. Maar moet je nagaan dat de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde zelfs dat, die gedachte is niet had. Die had hij niet. Zonder zonde. Nou, dat is bij ons. Stopt dat op het moment dat wij het nieuwe lichaam krijgen, dat de Heer ons komt halen. Nou, ik wil nog even met jullie in de Romeinen 12. Want hoe kan ik dan mijn denken beïnvloeden? Waar gaat het om? Probeer jij maar eens. Probeer dat maar eens niet te denken. Probeer jij maar eens. Hoe meer je tegen jezelf zegt, ik wil het niet, ik wil het, ik wil het niet. Hoe moeilijker het wordt. Dat lukt je ook niet. Het is namelijk God, zijn woord die het in jou moet doen. Dus jouw denken moet beïnvloed worden met hoe God denkt. Zijn denken moet mijn denken worden. Hoe doe je dat? Dat kan je niet uit jezelf. Daar heb je de woorden van God voor nodig. Nou, en dat zie je in Romeinen 12 staan. Dan zegt hij, kijk. Vers 2, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd, hoe? Door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij hem ook beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus, wordt de wereld gelijkvormig? Nou, wat is dat? Doen wat de wereld je biedt. Ja, meedoen, inderdaad. De wereld heeft van alles te bieden. Nou, ik heb net een paar dingen genoemd, maar je kan van alles bedenken. En dat betekent, je gaat mee. En je wordt eigenlijk meegezogen in die stroom. Maar Paulus zegt, nee, wordt veranderd. Hij zegt, maar hij wordt veranderd. Dus dat betekent, hoe zegt hij dat? Jij moet jezelf nu veranderen? Nee. Ga jezelf veranderen? Dat zeggen ze toch, verander de wereld, maar begin bij jezelf. Maar Paulus zegt, wordt veranderd. Dat wil zeggen, dat iets anders veranderd, ja, dat doe jij zelf niet. Jij moet alleen de keus maken. Ik doe het, ik ga stap in het geloof. Maar wie verandert mij? Mijn denken wordt veranderd. En dat gebeurt, dat wordt vernieuwd, dat gebeurt door het woord van God. Kijk maar, wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Dus als jouw denken verandert, dat wordt vernieuwd. Hoezo vernieuwd? Voordat ik tot geloof kwam. Nou, je merkt ook als je met mensen praat die de Heer niet kennen, die Gods geest niet hebben, kan je niet praten. Kan het evangelie vertellen, maar voor de rest zullen ze niks uit de Bijbel begrijpen. Maar als ze eenmaal Gods geest krijgen, dan zie je dat oude denken, wat alleen maar met de dingen van de wereld bezig kon zijn, dat gaat nu vernieuwd worden. Steeds meer, dat hebben wij ook nog steeds. Ons denken wordt constant vernieuwd en vernieuwd door Gods woord. Want ons denken, dat was ijdel, was verduisterd in het verstand. En het woord dat geeft licht en dat geeft steeds meer vernieuwing. En dan zie je dat daardoor, die oude ik, die oude mens, die wordt daardoor, die oude mens wordt niet vernieuwd, maar de nieuwe mens wordt sterker, zeg maar, waardoor de oude mens steeds meer op de achtergrond komt. Dus ik krijg, dat zie je dat het plaatsvindt allemaal in jouw hoofd, Gods denken, wij hebben de zin van Christus. Gods denken wordt mijn denken. En daar, zo word ik vernieuwd in mijn gemoed. En dan, opdat gij mogen proeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God. Zie je, dan ga je het proeven wat God wil is. Dan ga je het weten. En doen. Oké. Okay. Nou, nog even naar Filippenzen 1 vers 27. Ja. Nou, oké. Okay. We weten dat. Nou, dan doen we. Dus wij worden vernieuwd in ons gemoed. Hoe? Door de Bijbel, hè? Net gezegd. Maar goed, kijk. Ik heb de hele Bijbel hier. Dat is nogal wat, zeg. Dat gaat mijn denken beïnvloeden, natuurlijk. Maar, Filippenzen 1 vers 27, waar moeten wij vooral mee beginnen? Staat er, 1 vers 27, alleen wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Het goede nieuws van Christus, ja. Wij moeten de brief van Paulus bestuderen. Hij verkondigt het evangelie van Christus na de openbaring van de verborgenheid. En van daaruit mag je de rest van de Bijbel ook lezen. Maar je moet beginnen met de brief van Paulus. En dan zie je, wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Je kan ook het evangelie van God waardiglijk wandelen. En dan ga je, of noem maar op. En dan ga je bijvoorbeeld de dingen uit het Oude Testament ga je doen. Dan ga je ook offers doen. Of ga je ook bijvoorbeeld alleen varkensvlees, juist geen varkensvlees eten. Is dat waardiglijk het evangelie van Christus wandelen? Nee, absoluut niet. En dan mag ik misschien wel zeggen, ja, het is volgens de Bijbel. Ja, het is wel volgens de Bijbel. Maar het is niet voor ons voor vandaag. Dus zo wandel je niet zoals Christus nu wil. Dat is via de brieven van de apostel Paulus. Dat is nu voor ons voor vandaag. Dat is in de bedeende genade. Dus ja, dus de wandel, ja. We hebben de genade en we hebben de vergeving. We hebben alles. Al onze zonden zijn vergeven. Hebben wij daardoor toestemming om te zondigen? Nou, Paulus zegt, je kan in feite, kan je het doen. Maar het bouwt je niet op. En Gods geest wordt geblust in jou. Dus wat is Gods wil? Nou, heb je de vrijheid? Ja, ik heb de vrijheid. Dat is de laatste tekst, Galaten 5. De keus die je maakt. Je moet een keus maken. Ja? Galaten 5 vers 16. Wat zegt hij daar? Hij zegt eigenlijk heel direct. Niet ik bid u. Maar hij zegt heel direct tegen jou en tegen mij. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleesjes niet. Dus wandelt door of in de geest. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Dus je kan niet meer doen wat je wil. Waarom niet? Omdat Gods geest niet in je woont. Dus je hebt het vlees, wat is tegen het woord van God. En je hebt de geest in jou, en die is voor het woord van God. En je moet een keuze maken. Je kan niet meer zeggen, ik doe wat ik wil. Het is of het een, of het ander. Dus je wordt gedwongen om een keuze te maken. En Paulus zegt, je moet de keuze maken dat je door de geest wandelt, of in de geest. En kijk in vers 25... Oké, en nou, indien wij door de geest leven, nou, je bent in de geest. Wanneer ben je in de geest? Als ik altijd maar keurig goede werken doe, als ik allemaal... Nee, in de geest, dat ben ik. Ben je altijd. Gods geest woont in mij. Ik ben de tempel van de Heilige Geest. Dus, ik leef door de geest. Gods geest woont in mij. Maar dan, laat ons ook door de geest wandelen. Wat bedoelt hij daarmee? Dat heb ik net al laten zien. Door de geest is dat je door Gods geest laat leiden. En dat doet hij via zijn woord. Dus wij hebben alles, hè. Maar heeft God nou ons toestemming om te zondigen? Ja, hij geeft wel toestemming. Ja, ik bedoel, hij geeft, laat ons vrij. Maar de oproep is om het niet te doen. Dus begrijp goed, er zijn mensen die zeggen... Je moet goede werken doen, om te laten zien dat je gered bent. Of je moet het doen dat je het kind van God kwijtraakt. Dat wordt ook gezegd. Maar dat is allemaal niet aan de orde. Het is gewoon omdat je bent gered en omdat het bij je hoort dat je als een gelovige wandelt. En die keuze moet je maken. Ja? En dat, als je dat gedaan hebt, aan Gods geest gaat je in je werken met Gods woord samen. Dat betekent, wat is dat dan wandelen? Dat is, lees wat er staat, geloof er staat, want dan heb je wat er staat. Maar het is het lezen van de Bijbel en bidden met God. En dan ook met elkaar, met de gelovigen bij elkaar komen. En dan word je gesterkt van binnen, ja, vernieuwd in je denken. En dat kan je overal gebruiken. Op school, thuis, op je werk, in alle situaties. Ja? Oké, dan gaan we de volgende keer daar weer mee verder, ja?